van de preek van vandaag is tot de dood. En we beginnen met lezen in Openbaring hoofdstuk 2. Openbaring hoofdstuk 2. En daarvan gaan we lezen vers 8 tot en met vers 11. En schrijf aan de engel der gemeente te Smyrna. Dit zegt de eerste en de laatste, die dood geweest is en levend geworden. Ik weet uw verdrukking en armoede, hoewel gij rijk zijt. En de laster van hen die zeggen dat zij Joden zijn, doch het niet zijn, maar een synagoge des Satans. Wees niet bevreesd voor hetgeen gij lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen uur in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt. En gij zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Wees getrouw tot de dood, en ik zal u geven de kroon des levens. Wie een oor heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Wie overwint, zal van de tweede dood geen schade lijden. Jezus gaf aan Johannes de opdracht om namens hem 7 brieven te schrijven aan verschillende gemeenten. En in iedere brief stond een specifieke boodschap voor die desbetreffende gemeente. Maar, zoals Jezus het zelf ook al meermaals zei, wie een oor heeft, die horen. En je zou eigenlijk ook kunnen zeggen, het is voor de goede verstaander. Want de inhoud van deze brieven zijn ook voor ons bedoeld. Want als dat niet zo was, als de inhoud van die brieven alleen relevant was geweest voor die gemeentes, dan zou God het niet hebben laten opnemen in de Bijbel. Nee, het staat in de Bijbel omdat ook wij ervan kunnen leren. Van de positieve punten. De punten waarover Jezus de verschillende gemeenten prijst. Dat zijn voorbeelden die wij mogen overnemen. En tegelijkertijd kunnen we ook leren van hun fouten. Daar waar Jezus ze ernstig waarschuwt dat ze dat moeten veranderen of loslaten. Ook daar mogen wij van leren. Dus het is ook voor ons bedoeld wat daar staat. En wat in de brief aan de gemeente te Smyrna opvalt, is het woordje dood. Dat in die korte tekst maar liefst 3 keer ter sprake komt. En het begint al met degene die aan het woord is. Degene van wie de boodschap afkomstig is. Diegene was dood, maar is nu weer levend. Nou, aan wie doet dat ons denken? Aan Jezus Christus, uiteraard. En dan moet ik ook altijd denken aan die geweldige uitspraak in Lucas 24 vers 5. Aan die geweldige woorden. Wat zoekt gij de levende bij de doden? En dat is wat de vrouwen te horen kregen toen zij na de kruisiging van Jezus en na de Sabbat naar zijn graf gingen om het lichaam van hun Heer te verzorgen. Maar ze konden dat lichaam niet vinden. In plaats daarvan troffen ze 2 engelen aan die deze geweldige woorden tot hen spraken. Wat zoeken jullie, de levende bij de doden? En hij is het die hier spreekt. In de brief aan Smyrna en hierdoor ook tot ons. En laten we nog eens lezen wat hij eigenlijk precies zegt. In vers 9 en 10. Ik weet uw verdrukking en armoede, hoewel gij rijk zijt, en de laster van hen die zeggen dat zij Joden zijn, doch het niet zijn, maar een synagoge des Satans. Wees niet bevreesd voor hetgeen gij lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen uur in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt. En gij zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Wees getrouw tot de dood, en ik zal u geven de kroon des levens. Wees getrouw tot de dood. Dat is de 2e keer dat Jezus het hier over de dood heeft. En deze woorden wees getrouw tot de dood, die doen denken aan het huwelijk. Want in een huwelijk beloven een man en een vrouw om elkaar trouw te blijven tot de dood. En die associatie met het huwelijk is ook toepasselijk. Want het huwelijk is ook een beeld van de relatie tussen Jezus en de gemeente. Waarbij Jezus de bruidegom is en de gemeente de bruid. Echter, onze relatie als gelovige volgeling met Jezus is ook persoonlijk. Het is niet zo dat Jezus alleen maar naar één grote massa kijkt als hij het over de gemeente heeft. Ja, al zijn volgelingen vormen samen de gemeente en dus zijn bruid. Maar er is ook sprake van een persoonlijke relatie met hem en tussen een ieder van ons. En Jezus moedigt ons hier aan om getrouw te blijven, om te volharden. Want hij weet dat er moeite in onze leven zijn. Zoals hij ook zegt tegen de mensen in Smyrna: ik weet dat jullie met armoede te maken hebben. Ik weet dat jullie met schijnheiligheid te maken hebben en met verdrukking en weerstand. En zo weet hij ook waar wij mee te maken hebben. En dat die dingen reëel kunnen zijn, heftig en zwaar. Maar geef niet op. Houd vol. Tot de dood. Want dan zullen wij de kroon des levens ontvangen die Jezus ons zal schenken. Nou, wij mogen in en van dit leven genieten. Het is duidelijk dat God dat zo heeft bedoeld. Maar het is niet de bedoeling dat wij een luizenleventje leiden. Dat is alleen voor de luizen weggelegd. Waarbij je alleen maar gericht bent op je eigen welzijn. Dat is niet wat God voor ons in gedachten heeft. Terwijl het toch bij heel wat mensen eigenlijk het verlangen is om een rustig leventje te kunnen leiden. Waarbij je van alle gemakken bent voorzien, of in ieder geval alles wat je nodig hebt, dat dat voldoende aanwezig is. En voor de rest heb je zoiets van: ik bemoei me nergens mee, laat mij maar lekker mijn gang gaan. Ik wil geen gedoe, geen gezeur, laat mij maar lekker mijn leventje leiden. Maar het leven vanuit een echte relatie met God is alles behalve saai en is alles behalve er alleen maar op gericht om een rustig leventje voor jezelf te kunnen leiden. Dat is niet wat God voor ons in gedachten heeft. Hij wil ons hervormen. Hij wil ons vernieuwen in ons denken. Wat hij wil is dat wij allemaal ingezet worden voor zijn plannen en doelen hier op aarde. En daar wil hij iedereen voor gebruiken. Denk niet bij jezelf dat hij jou niet kan of wil gebruiken. Dat jij niet geschikt bent voor hem. Misschien denk je: ik ben niet zo heel erg onder de indruk van mijn vaardigheden en mogelijkheden. Maar van wie hebben wij onze vaardigheden? Aan wie hebben we dat te danken? Aan God. En uiteraard moeten we met wat we van hem hebben ontvangen, moeten we wel goed mee aan de slag gaan. We mogen ons best doen om die talenten te ontwikkelen en goed te benutten. Maar God is niet afhankelijk van onze bekwaamheid. Wat God nodig heeft, is onze beschikbaarheid. Willen wij betrokken zijn bij zijn plannen en doelen? Hebben wij het verlangen om mee te werken om te realiseren wat hij graag wil? En het enige wat hij nodig heeft is een gewillig hart. Mensen die willen, die zich aan hem overgeven. En dan kan hij door ons heen het verschil maken. En dat is een pittige les. Maar wel belangrijk dat we dat leren. Om niet meer voor onszelf te leven, maar voor God te leven. En als ik naar mijn eigen leven kijk, dan ben ik nog niet uitgeleerd. Er is voor mij nog werk aan de winkel. Ik kan nog veel meer toegewijd en gehoorzaam aan God leven. En daar mag ik me naar uitstrekken. En daar mogen we ons allemaal naar uitstrekken. Maar het is mogelijk. Want er zijn al mannen en vrouwen die helemaal toegewijd aan God hebben geleefd en ook nu leven op die manier. En dat is iets waar God wat mee kan. Maar dat vraagt inderdaad moeite en inspanning van onze kant. Dat kan betekenen dat wij offers zullen moeten brengen en heel wat toewijding moeten hebben. Maar ook hierin is Jezus ons grote voorbeeld. En ik wil een tekst met u doornemen, een hele bekende tekst. Maar ik ga hem lezen vanuit de nieuwe Bijbelvertaling 2021. Dus als je die vertaling niet hebt, luister dan vooral goed, zodat die woorden zo goed mogelijk tot je kunnen doordringen. En de tekst, die komt uit Filippenzen hoofdstuk 2. En ik lees de versen 5 tot en met 11. Laat onder u de gezindheid. En in plaats van gezindheid zou je ook kunnen zeggen houding of instelling. Dus laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij, die de gestalte van God had, maakte er geen aanspraak op aan God gelijk te zijn, maar deed afstand van zijn positie en nam de gestalte aan van een dienaar. Hij werd gelijk aan de mensen en als mens verschenen heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden: Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. Jezus was gehoorzaam en getrouw aan God de Vader, zelfs tot in de dood. En wat hier beschreven wordt, dat is zo groot, dat is zo onvoorstelbaar, dat wij dat niet kunnen bevatten. Maar juist daarom is het belangrijk om de tijd te nemen om na te denken over wat hier staat, zodat het in ieder geval beter tot ons doordringt. Want wat hier staat, dat is dat Jezus die God is. Jezus die de aarde, de zon, de maan en de sterren, het water, de planten, de dieren en de mens gemaakt heeft. Hij legde zijn goddelijkheid af, deed afstand van zijn goddelijke positie om een mens te worden zoals wij. En waarom deed hij dat? Vanwege zijn enorme grote liefde voor ons. Hij kwam omdat dat de enige manier was waardoor er een oplossing kon worden gecreëerd voor onze zonden en schuld en de gevolgen daarvan. En om dit mogelijk te maken was God niet alleen bereid om een mens te worden, maar zich ook door ons mensen te laten mishandelen, beledigen, bespotten, vernederen, verraden, pijnigen, verminken en doden. Jezus ging tot het uiterste om ons te kunnen redden. En dit geweldige offer van Jezus mag ook ons aansporen om voor hem te gaan, tot de dood. En dat is niet per se een makkelijke beslissing. De keuze om Jezus te volgen, om hem te accepteren en aanvaarden als jouw persoonlijke redder en verlosser en Heer, betekent niet dat je leven per se makkelijk wordt en zonder problemen of moeite. De keuze om Jezus te volgen kan je heel veel kosten. En er zijn mensen die daarvoor moeten betalen met hun leven. Maar denk aan Jezus. Aan wat Hij voor je deed. Aan wat Hij voor je heeft voorbereid. Als je volhardt tot het einde. Verlies dat einddoel niet uit het oog. Want daar gaat het om. En laten we samen nog een geweldige tekst lezen in Hebreeën. Hoofdstuk 12. Hebreeën hoofdstuk 12. En dan lezen we vers 1 en 2. Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde die ons zo makkelijk in de weg staat. En met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en volleinder des geloofs, die, om de vreugde welke voor hem lag, het kruis op zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods. Nou, het lijden, en dat als onschuldige. Het van God de Vader gescheiden worden. En de dood, waren ook voor onze Heer geen fijn vooruitzicht. Het was niet zo dat Hij bij zichzelf dacht of zei, dat ga ik wel eens eventjes voor jullie doen. Hij zag er zwaar tegenop. En toen dit alles vlak voor de deur stond, was Hij zeer bevreesd, zeer angstig. Toch zette Hij door. Omdat Hij dacht aan de vreugde die voor Hem lag. En dat was niet zozeer om weer terug te zijn in zijn goddelijke positie. Of zoals het in onze tekst stond, om weer aan de rechterhand van de troon Gods te zitten. Want ik kan me best voorstellen dat die gedachte troost bood en dat hij daarna uitzag. Maar daarvoor had Jezus geen mens hoeven worden. Daarvoor had hij al dat lijden niet hoeven ondergaan. Dan had hij gewoon kunnen kiezen om niet zijn positie af te leggen. Dus dat was niet hetgeen wat hem motiveerde om vol te houden en door te zetten. Wat hem vreugde gaf. Waar Jezus aan dacht, was aan jou. Hij dacht aan jou, aan mij, aan iedereen die door zijn offer vrede met God zou maken. Wat hem de kracht gaf om tot het einde te volharden, was de wetenschap dat door zijn dood wij aan de tweede dood zouden kunnen ontkomen. De tweede dood, een beetje een vreemde opmerking eigenlijk, vreemde term. En het is de derde en laatste keer dat Jezus het over de dood heeft in de brief aan Smyrna. Om precies te zijn zegt hij in vers 11b, wie overwint zal van de tweede dood geen schade lijden. Nou ja, wat is dan die tweede dood? De tweede dood, dat wil zeggen dat je voor eeuwig wordt gescheiden van God. Wat een afschuwelijke hel is. Maar wat is dan de eerste dood? Want als er een tweede dood is, moet er ook een eerste dood zijn. Die eerste dood, dat is de scheiding die ontstond tussen ons mensen en God. Toen Adam en Eva zondigden tegen God door ongehoorzaam te zijn. En sindsdien zijn we allemaal in hun voetsporen getreden. Maar zonde veroorzaakt een scheiding met God. En het sterven van ons lichaam is een gevolg van de eerste dood. Waarbij de geestelijke connectie met God werd verbroken. En ook ziekte en het verval van ons lichaam zijn net als het sterven van ons lichaam een gevolg van die eerste dood. Wat logisch is, omdat God de bron van het leven is. En omdat we van hem gescheiden raakten, kwam ook de rest van de ellende automatisch als gevolg mee. Maar die tweede dood is dat die scheiding permanent wordt. En toen God naar onze levens keek en waar wij naar op weg waren, was dat niet wat hij voor ons wilde. Die tweede dood, dat was, hij wilde ons daarvoor behoeden. Vanwege zijn grote liefde voor ons. En dat maakte dat hij bereid was om als allerhoogste dieper te gaan dan iemand ooit kon gaan. Om voor ons, voor onze schuld, de prijs, de straf te kunnen betalen. En nu, dankzij het door Jezus volbrachte werk, mogen wij, als wij op Jezus vertrouwen, als wij ervoor kiezen om hem te volgen, tot het einde, tot de dood, dan mogen wij weten dat we aan die tweede dood zullen ontkomen. Dankzij hem. En in plaats daarvan mogen wij de eeuwigheid doorbrengen in de heerlijke tegenwoordigheid van God. Van degene die ons zo lief heeft gehad, dat hij zo diep is gegaan om ons te kunnen vrijkopen. Dus neem de woorden van Jezus ter harte. Wees getrouw aan hem tot de dood. Amen.